Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
Spreuken 3 willen we met elkaar lezen uit het Oude Testament met het oog op Openbaring. Spreuken 3, 1 tot en met 26. En ik doe dat vanmorgen in de nieuwe Bijbelvertaling, omdat dat ook wel een hele mooie vertaling is van dat gedeelte. Spreuken 3, 1 tot 26. En we zingen als amen erop Psalm 19. 19, 3 en 4, daar gaat het natuurlijk over diezelfde wijsheid. 1 tot 26, 19, 3 en 4 als amen daarop. Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet. Houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven. Ze geven je vele jaren van geluk. Mogen liefde en trouw je nooit verlaten. Wind ze om je hals. Schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden. Vertrouw op de Heere met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet. Dan baant Hij voor jou de weg. Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de Heer en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn. Het verkwikt je lichaam. Eer de Heer met al je rijkdom, met het beste van de oogst. Graan zal je voorraadschuren vullen. Je kuipen lopen over van wijn. Mijn zoon, een berisping van de Heer mag je nooit terzijde schuiven. Zijn bestraffing moet je zonder afschuw ondergaan. Want de Heer straft wie Hij lief heeft. Zoals een vader die houdt van zijn zoon. Welzalig is een mens die wijsheid heeft gevonden. Een mens die inzicht wint. Wijsheid levert meer op dan zilver. Geeft meer profijt dan goud. Is kostbaarder dan edelstenen. Alles wat je ooit zou kunnen wensen valt bij de wijsheid in het niet. Met haar ene hand schenkt ze een lang leven. Eer en rijkdom geeft ze met haar andere hand. Haar wegen zijn lieflijk, haar paden vredig. Ze is een levensboom voor wie haar omhelst. Wie haar omarmt mag zich gelukkig prijzen. De Heer heeft de aarde met wijsheid gegrondvest, de hemel met inzicht gevestigd. Door zijn kennis brak het water los uit de diepte en druppelt er dauw uit de wolken. Mijn zoon, mijn dochter, streef naar bedachtzaamheid en wijs beraad. Verlies die nooit uit het oog. Ze zullen een bron van leven voor je zijn. Een sieraad om je hals. Je zult veilig je weg kunnen gaan. Nergens zul je struikelen. Je hoeft niet bang te zijn wanneer je slapen gaat. Je slaap zal vredig zijn. Je hoeft geen angst te hebben plotseling te worden opgeschrikt door onheil dat van goddelozen komt. Je kunt vertrouwen op de Heer. Hij beschermt je tegen hinderlagen. Openbaring 2, 8 tot en met 11. En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood is geweest en weer levend is geworden. Ik ken uw werken, verdrukking en armoede, grote armoede. U bent echter rijk. En ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn. Zij zijn namelijk een synagoge van Satan. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot in de dood. En ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, laat hij of zij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Als amen op de preek willen we met elkaar zingen lied 201 uit Op toonhoogte, als ik het goed heb. Jezus gaat ons voor het eerste en tweede couplet. Ja, 2-1 uit de bundel Op toonhoogte. 1 en 4 als amen op de preek. En in de verkondiging staan we stil vooral bij die woorden: wie volharden zal of wie getrouw is tot in de dood, ik zal hem geven de kroon van het leven. De lauwerkrans ook van het leven. En we schrijven als het ware boven de preek oneerlijke wedstrijd. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ergens was het misschien wel een oneerlijke wedstrijd. Een paar weken geleden in Lyon. De Oranje Leeuwinnen tegen de Verenigde Staten. Een wedstrijd waarvan je weet dat je die gaat verliezen. Zeker wanneer je, dat is natuurlijk achteraf, wanneer je de statistieken van die wedstrijd bekijkt. Maar toch, hè, het is wel achteraf, maar toch, schoten. 17 tegen 5. Schoten op doel. 10 tegenover 1. Andersom kan ook. Dat het een oneerlijke wedstrijd is, omdat je weet dat je gaat winnen. Echter, strijd leveren is niet aan de orde. Dan is echt strijd leveren niet aan de orde. Dan is de wedstrijd eigenlijk bij voorbaat al beslist. Wat je alleen nog kunt doen als elftal, dan in zo'n geval, is dat je niet wil winnen. Dat je de overwinning als het ware weggeeft. Maar dat kan ik me toch niet voorstellen. Je zou toch gek zijn, nietwaar, als je dat deed. Een oneerlijke wedstrijd is het eveneens in Smyrna. Op de keper beschouwd is de wedstrijd al beslist. Je kunt weten dat er al gewonnen is. Er hoeft eigenlijk in Smyrna geen harde strijd meer geleverd. De uitkomst van de wedstrijd staat al vast. Slechts één ding is nodig voor de volgelingen van Jezus in Smyrna. En dat is trouw blijven. Dan ontvang je de lauwerkrans van het leven. De wedstrijd is dus al een gelopen race. De beloning is al binnen. Daar hoef je niets meer voor te doen. Het enige wat je hoeft te doen is in de wedstrijd blijven. Niet afhaken. Niet opgeven. Niet loslaten. Natuurlijk is het een beetje oneerlijk om het zo te stellen. Alsof het gemakkelijk was voor de christenen in Smyrna om te geloven. Dat was het allerminst. O ja, aan de stad zelf lag het niet. Smyrna, het huidige Izmir in Turkije, was een van de grootste en belangrijkste steden in Klein-Azië. Een welvarende havenstad. Het zorgde ervoor dat het in cultureel opzicht goed ging, dat de stad daarin een enorme groei doormaakte en door had gemaakt. En dat hield maar niet op. Je zou kunnen zeggen, de bomen in Smyrna groeiden tot in de hemel. Smyrna kende schitterende tempels, imposante bouwwerken. Er was een amfitheater voorhanden. Een amfitheater waar het volk zich kon vermaken. Niet voor niets was Smyrna beroemd om haar spelen. Kortom, het was een stad van grote schoonheid. En van rijkdom, die maar niet opkon. De Ecclesia had het er echter zwaar. Nee, niet omdat ze niet goed georganiseerd was. Integendeel, Smyrna had een eigen bisschop. Er waren geen openstaande vacatures in de kerkenraad en binnen het bestuur van de kerk. Ouderlingen en diakenen genoeg voorhanden, daar lag het allemaal niet aan. Maar sociaal gezien lag de gemeente niet lekker. De stad hield er nauwe banden op na met Rome. In Smyrna floreerde de imperiale cultus. De imperiale cultus, de vereering van de Romeinse keizer En nergens anders dan in Smyrna floreerde die imperiale cultus. Daar blonk deze stad in uit. Het was als het ware, om zo te zeggen, haar identity marker te midden van de toenmalige wereld. Zij was de eerste als stad die mocht offeren aan de godin Roma vanwege haar loyaliteit aan de keizer. Verder kende de stad een goed geïntegreerde Joodse gemeenschap en een keur aan handelsgilden. Ja, dat moet u even weten, die loyaliteit aan de keizer, die imperiale cultus, daar begint Openbaringen mee. Dat is dat eerste grote visioen. Daar stond ik bij stil toen ik mocht beginnen op Marken. Het grote visioen waar Christus verschijnt aan Johannes. Dat visioen dat zo'n enorme impact op hem had, dat hij als dood aan de voeten van de mensenzoon valt. Maar Christus verschijnt daar als het ware als antipode van de keizer, als tegenbeeld van de keizer. Zo is Christus degene die al beheerst. Niet de keizer is Heer, maar Jezus is Heer. Deze Christus verschijnt aan Johannes. Dat nou Smyrna het centrum is van de imperiale cultus, de vereering van de keizer, vanwege haar loyaliteit. Kun je je voorstellen wat daaruit voortkomt? De stad met zijn goed geïntegreerde Joodse gemeenschap, nauwe banden met als het ware de bovenlaag, de Romeinse bestuurderslaag ook. Een keur aan handelsgilden met elk hun eigen goden die hen goedgezind waren, die handelsgilden. Dit alles maakte dat de kerk te Smyrna het zwaar had. Ze konden niet aansluiten bij de heersende cultuur. En vanuit de Joodse gemeenschap was de tegenstand hevig. Ze werden door hen aangeklaagd, soms met de dood tot gevolg. De omvang ervan die nam demonische vormen aan. Niet om het minst vanwege die nauwe banden die een aantal van de Joodse gemeenschap onderhielden met de Romeinse ambtenaren van die stad. De lijnen waren daar tussen die heren kort. En je kon zo in Smyrna worden aangegeven, waardoor je tenminste als christen ook in het gevang belandde. En het kwam daarom nog wel eens voor dat hun bezittingen en goederen werden geroofd. En als christen aan de handelsgilden deelnemen was er even min bij. Deelnemen betekende ook offeren aan de goden. Als je dat niet deed, dan bracht dat heel de handel in gevaar. Ja, het mocht nog eens aan je inkomen raken. Dat alles bracht de volgelingen van Jezus tot de bedelstaf. Ze leefden daardoor in grote armoede, dat staat er eigenlijk hier in het Grieks. En kun je voorstellen dat in zo'n welvarende handelsstad het contrast tussen de christelijke gemeente en de hen omringende cultuur kon haast niet groter. Je zou zeggen, dat is nog eens een oneerlijke wedstrijd. Er stond nogal wat op het spel. Want je bedacht je in die tijd wel twee keer voordat je besloot volgeling van Christus te worden. Zo'n keuze was allerminst vrijblijvend. Denk ik wel eens, zouden wij dezelfde keuzes maken? Als christenen destijds, zouden wij hetzelfde doen? Zouden wij in hun voetsporen gaan wanneer er zoveel van afhangt? Wat maakt dat ze er bijkans alles voor over hadden om bij Jezus te zijn, om met hem te leven? Maar ze begonnen eraan. Die christenen daar in Smyrna. Ook al had het er alle schijn van een oneerlijke wedstrijd te zijn voor hen, waarvan je van tevoren al kon zien dat je die zou gaan verliezen. Een oneerlijke wedstrijd? Dat is maar hoe je het bekijkt. Want Christus steekt de christenen te Smyrna een hart onder de riem met deze woorden, deze brief. Niet voor niets begint die brief op een manier die herinnert aan het begin. Die godsverschijning. Christus in de hemelse glans en glorie als de pantocrator, degene die alles beheerst. Zo verschijnt Christus, de mensenzoon, als antipode van de keizer. Jezus wil opnieuw één ding duidelijk laten zijn. Degene die alle macht bezit, dat ben ik. En dat is niet de keizer te Rome. In die zin is het een oneerlijke wedstrijd. Waarvan de in armoede levende christelijke gemeente kan weten dat de strijd reeds beslist is. Christus steekt er een hart onder de riem, omdat hij weet wat ze er voor over moeten hebben. Om hem te volgen in het leven van alle dag. Dat betekent armoede. Dat betekent extreme armoede. Maar, zegt Jezus, jullie zijn rijk. In die zin is niets wat het lijkt. De gewone mainstream Smyrnezen denken rijk te zijn. Met hun welvaart, hun rijkdom, hun roemrijk verleden als geboorteplaats van Homerus. Maar niets is wat het lijkt. Want Christus zegt tegen hen, niet zij zijn rijk, maar jullie. Hoewel je in extreme armoede leeft, laat je, om het maar even plat te zeggen vanmorgen, niet gek maken. De wedstrijd is al beslist. Jullie lauwerkrans van het eeuwige leven, dat nooit vergaat, ligt al klaar. Jullie lintje hangt al gereed. Klaar ter decoratie. Jullie lauwerkrans van het eeuwige leven hangt al klaar. Het is maar waar je rijk in wil wezen. Waar willen wij rijk in zijn? In materieel opzicht of in immaterieel opzicht? Waar kies jij voor? Dat heb ik gezegd op Marken. Als je dat dan ziet op Marken hoe dat gaat, dat leren we een beetje kennen. En misschien geldt datzelfde ook wel hier voor Watergang en voor Ilpendam en voor Ilp. Dat hier ook mensen leefden soms in relatieve armoede. In ieder geval niet in blakende rijkdom. En dat jullie elkaar ook hielpen, misschien jullie voorouders nog veel verder terug. Hielpen als er bijvoorbeeld een man kwam te overlijden, waardoor een gezin broodeloos werd in de tijd dat het vadertje Drees nog niet bestond. Dan proef je daarin wel eens, als je ziet wat mensen ervoor over hebben gehad, wat ze moeten loslaten en toch het geloof behielden. Eigenlijk dat het hun niet zozeer uitmaakte. Ook al hadden ze armoede, al moesten ze soms gebrek lijden en gebrek aan inkomen ook. Maar je deed dingen voor elkaar, als je maar genoeg had om van te leven. Dat maakte onze voorouders in zekere zin rijker. Rijker dan ze misschien op het eerste oog wel waren. En daardoor waren ze misschien wel ook wel rijker in immaterieel opzicht. Waren ze eigenlijk daarin niet veel rijker dan wij wel dachten? Ja, het lijkt misschien wel een vreemde wereld daar in Smyrna. Maar kennen wij vandaag de dag ook niet ergens onze moderne handelsgilden? Kijk, wij vandaag de dag vereren geen goden meer. Dan ben je wel helemaal achterlijk en niet meer van deze tijd. Alhoewel, moeten er vandaag ook niet offers worden gebracht? Wil je echt vooruitkomen in dit bestaan? Je zult maar in de juridische en in de rechtelijke wereld werkzaam zijn, rechten hebben gestudeerd. Notaris of advocaat of rechter worden. Nou moet je eens kijken hoe hard dat bestaan is. Of je daar dan niet offers moet brengen. Of als je ziet wat je soms moet doen om in redelijke welvaart, om niet te zeggen in rijkdom wilt leven. Dan lijkt het alsof ons werk en onze carrière alles in beslag neemt. Zodat er nauwelijks meer tijd overblijft voor je huwelijk. Je gezin. De kinderen. De samenleving. Als ik dat dan soms om me heen zie, hoeveel mensen gelukkig nog. Misschien gaat het ook al vanmorgen voor u, mensen zich inzetten voor vrijwilligerswerk, zoveel doen in de samenleving. Wat zijn er jonge mensen die dat straks overnemen? Of zijn wij alleen maar als jonge mensen gericht op onze carrière, op ons inkomen, op onze welvaart? Moeten wij daarin niet soms offers brengen? Want je moet natuurlijk vandaag de dag wel met je, in je werk wel mee kunnen komen. Presteren is nodig. Uitblinken moet je. Anderen voorbij en vooruitstreven. Het is daardoor een balans zoeken tussen werk en privé. Tussen gezin, huwelijk en carrière. En dan heb je ook nog de opvoeding van je kinderen. En wil je ook nog genieten van het leven? Ja, dat is hard werken. Maar dan heb je ook wat. Dan ben je... Ja, dan heb je ook wat voor handen. Maar ben je dan eigenlijk rijk? Ook al heb je dan inmiddels veel bereikt, heb je dan nog wel tijd voor elkaar? Voor je man of vrouw, voor je vader of moeder? Genieten van de kleine dingen, heb je nog wel tijd en aandacht voor het samenleven met je kinderen? Om nog maar niet te spreken over het leven met Jezus. Ook onze drang naar succes en plezier, wat het dan ook mogen zijn vandaag de dag, neemt soms demonische vormen aan. Dan lijkt het een macht die ons claimt, die als het ware beslag op ons bestaan legt en die probeert ons in de greep te krijgen en te houden. Zouden we vandaag de dag ons er niet goed aan doen om wat materiële rijkdom ons te ontzeggen? Ten gunste van niet-materiële, geestelijke rijkdom. Dan zouden we de Bijbel weer eens wat kunnen gaan lezen, meer in de kerk komen. Werk maken van onze geestelijke rijkdom op gesprekskring of in jongerengroep. Zodat Christus ook van ons kan zeggen: je leeft dan weliswaar in armoede, maar niets is wat het lijkt. Jullie zijn allerminst arm. Jullie zijn rijk. Ja, ik realiseer me goed wat dat betekent. Het vraagt om keuzes. Fundamentele en wezenlijke. En nee, het is niet dat deze brief, laat dat duidelijk zijn vanmorgen, het is niet dat deze brief oproept tot armoede, dat je dat dan maar moet gaan zoeken als een soort ideaal. Maar ik kan niet ontkennen dat hier kritische vragen liggen. Toch geloof ik dat je er rijker van wordt. Het diepte geeft aan ons leven. Niet voor niets spoort de auteur van Spreuken ons ertoe aan. Te beseffen dat de wijsheid van God meer oplevert dan zilver. Meer profijt dan goud. In de ene hand een lang leven. In de andere rijkdom. Het is maar wat je belangrijk vindt. Waar je rijk in wil zijn. Wil je winnen? Eigenlijk is de wedstrijd voor de kerk van Smyrna en ook voor ons een gelopen race. Je hoeft niet meer te winnen. Er is al gewonnen. De strijd is al beslist. Je lintje hangt klaar, je lauwerkrans van het leven ligt gereed. Het enige wat je hoeft te doen is trouw blijven. Gelovig blijven, zoals het ook kan betekenen. En de vraag is, wil je dat? Wil jij voor God en Christus betrouwbaar, gelovig, geloofwaardig blijven? Dan moet je soms het opgeven. Maar het levert je ongelooflijk veel rijkdom op. Een rijkdom die niet vergaat, noch verwelkt. Wind deze rijkdom, deze wijsheid om je hals. Schrijf ze in je hart. Amen.
David, vergeet dan nooit dat God helemaal goed is. Dat Hij van ons allemaal houdt. En daarover gaat de nieuwe tekst. Nou, die kent ze nog niet, hè, maar die gaan we leren. Maar ze kan wel alvast voor jullie oplezen.
Gods weg is volmaakt, het woord van de Heer is zuiver. Een schild is Hij voor allen die bij Heere schuilen. Psalm 18, vers 31.
Mooi, dank je.
Wat vind ik het trouwens heel erg mooi dat jij gewoon dat bijna hebt voorgelezen zonder dat je op het briefje keek. Volgens mij heb je dat je hoofd geleerd, hè? Dat is echt heel knap. Heel knap. Laat ons heen gaan in vrede, in de verwachting van de toekomst van onze Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.